Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 62, de versen 1 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God, van Hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. En ook het vijfde vers in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. 1 en 5 van Psalm 62. We willen nu luisteren naar het lezen van het woord van God en u kunt dat deze morgen vinden in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, daarvan de versen 26 tot en met 38. We noemen nu Lucas 1, de versen 26 tot en met 38 als schriftlezing. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 131 het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil berust in zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Dat is Psalm 131 vers 4 na de schriftlezing uit Lucas 1 vers 26 tot en met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Nu we voor de derde maal op deze kerstdagen zijn samengekomen, Heere, is er ook dit keer alle reden om uw naam ootmoedig te danken dat u ons samenbracht en dat wij opnieuw een gelegenheid mogen hebben om het kerstevangelie te overdenken. En wat wij gisteren niet konden missen, dat kunnen we ook vandaag niet missen. De werking van uw geest. Schenk uw geest, Heere, want die is het alleen die Christus verheerlijkt. Die zondaars harten verbreekt. En die het heil wat in die gezegende koning die in Bethlehem geboren is, uitdeelt. Heere, zou dat werk van de geest van Christus vanmorgen ook mogen blijken. In de bekering van zondaren. In het onderwijs wat u geeft aan degenen die u vrezen. Zou het ook mogen blijken in de zegen die u wilt hechten aan uw heilig woord. Wanneer wij op onszelf zien, dan moeten we zeggen dat wij dat niet verdienen. Dat bij ons zoveel is, alles is. Wat u bedroeft en u vertoornt. Dat ook deze dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Maar Heere, wil u op deze dag uw heil schenken. Gisteren hebt u ons tweemaal samengebracht in uw huis. En uw woord mocht verkondigd worden. Zou u het ook deze morgen willen laten verkondigen. En erin meekomen. En zou u bovenal willen geven dat deze laatste dienst op deze gedenkdagen nog het meest gezegend mag worden. U hebt toch wel meer de nalezing vruchtbaarder laten zijn dan de dag van de oogst. Heere, wil dat ook vandaag schenken. En wil u geven dat wanneer we nog een ogenblik samen willen overdenken wat het kerstwonder inhoudt en hoe het kerstwonder ons stilzet bij het woord van de levende God, het woord waardoor harten geopend worden, het woord wat door harten bewaard wordt en het woord waardoor harten vertroost worden. Heere, geef dat daar iets van mag blijken deze morgen. Wil u vanmorgen ons sterken in de bediening van uw woord. U hebt gisteren doorgeholpen en kracht gegeven. Wil het ook deze morgen doen. En laat het zo mogen zijn dat wij ervaren mogen dat u de God zijt die ook in de prediking van uw woord mee wilt komen. Opening wilt geven, zowel in de prediking als in het luisteren. Heere, want ook dat bidden we van u. Of u bij het luisteren alles zo wilt maken dat de dingen, en dat kunnen er zoveel zijn die een hindernis kunnen vormen bij het luisteren naar uw woord, dat die dingen worden weggenomen. En dat we ook deze laatste keer op deze feestdagen aandachtig mogen luisteren. Dat onze gedachten gevangen gelegd worden onder de majesteit van dit heilig evangelie. En geef, Heere, dat dat heilig evangelie ook binnen mag dringen. Niet alleen in ons denken, zodat wij het woord van vanmorgen verstaan. Maar zou u ons hart willen breken. Zoals eenmaal het hart van een Lydia verbroken werd, zodat zij acht ging geven op hetgeen gesproken werd. Heere, dat is toch bij u mogelijk. Zou u onder jongeren en ouderen harde harten, en dat zijn onze harten, willen verbreken. Opdat we acht geven op wat door u en van u gesproken wordt. Heere, breek dan harten. Maak ze ontvankelijk voor uw woord. Maar wil ook verbroken harten onderwijs geven. Zodat zij meer en meer gaan zien van wat er bij hen zelf aan ontbreekt. Hoeveel schuld en zonde er is. Maar tegelijkertijd wat de weg der verlossing is. En hoe die gebaand is door de komst van de Heere Jezus Christus in de kribbe. En door zijn gang naar het kruis. Heere, wil uw volk daarop richten. En het woord van die gekomen koning, die zo bereidwillig was om voor een totaal verloren zondaarsgeslacht zichzelf over te geven. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat die koning dierbaar mag worden in de ogen van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dat ze hem mogen zien in zijn schoonheid. En dat in het woord hij mag worden verklaard. Zijn schatten, zijn gaven, zijn bediening mag worden uitgestald. En dat we dat woord mogen ontvangen en mogen bewaren. En mogen overleggen in onze harten. Heere, wil u dat doen, ook in deze dienst. We vragen van u, wees u met ons allen zoals we hier zijn. De gemeente, degene die met ons zijn samengekomen. Denk ook aan allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ook daar uw zegen gebieden, Heere. En wees u bijzonder met allen die op deze dagen in wat voor omstandigheden dan ook het moeilijk hebben. Moeilijkheden door eenzaamheid of door verdriet. Moeiten door zorgen waarvan misschien niemand weet. Moeiten door ziekte of door zorgen over onze gezondheid. Heere, laat het zo mogen zijn dat het evangelie van uw genade, het wondervolle kerstevangelie, ook in de zorgen en de moeite van het leven, ons mag leren te buigen voor uw wil, te buigen voor uw woord en alle dingen van u te verwachten. zoals we het zongen aan het begin van deze dienst. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Heere, schenk dat aan allen die door ouderdom, eenzaamheid of ziekte in moeite zijn. En wil het ook op deze dag met hen wel maken. Laat boven al die woorden in ons hart mogen leven, wanneer we ons voor deze maal gezet hebben onder uw woord. Heere, laat dat het geklank van ons hart mogen zijn. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Dan zult u toch ook niet beschamen waar dat in alle oprechtheid in ons hart mag leven. Heere, wil dan zelf komen, want uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. We bidden dat niet vanwege verdiensten of goedheid of oorzaken die er bij ons zouden zijn, maar alleen vanwege die grote liefde, die vrije gunst die eeuwig u bewoog, vanwege de genade van de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijnentwil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, en opnieuw krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren, terwijl we zingen uit de lofzang van Maria, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En het tweede vers, want ziet om's Heeren daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. 1 en 2 van de lofzang van Maria.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 65. En het woord van God, onze tekst voor deze tweede kerstdagdienst, kunt u vinden in het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. En daarvan het 19e vers. Lucas 2, vers 19. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. Dat is Lucas 2, vers 19. Geliefde gemeente, we moeten het op deze kerstdagen ook hebben over de betekenis van het kerstfeest voor ons. En dan denk ik vooral aan deze vraag. Wat wil het kerstfeest ons nu eigenlijk zeggen, die zoveel eeuwen leven nadat dat wonder in Bethlehem gebeurd is? Wij kunnen niet meer, althans niet letterlijk, naar Bethlehem gaan om het kind dat daar geboren is te aanbidden. Wij kunnen niet meer spreken met herders of met andere getuigen van wat daar in die donkere nacht plaatsvindt. En dat hoeft ook niet. Want wij hebben het woord van de geboren koning. En al is het gebeuren van kerst, de geboorte van Christus, voorbij gegaan. En al gaan ook deze kerstdagen voorbij, zoals ze alweer bijna voorbij zijn. Het woord van God, ook het kerstevangelie, blijft in der eeuwigheid. En alleen door middel van het kerstevangelie krijgen wij toegang tot wat er in het kerstfeit gebeurde. Alleen door het kerstevangelie worden we deelgenoot van wat er in Bethlehem toen en daar plaatsvond. En vandaar dat we bij het kerstfeest nooit mogen vergeten dat het hier gaat om het woord. Het woord speelt ook een grote rol in dat kerstevangelie. Als we de woorden uit Lucas 2 die ons zo vertrouwd zijn aandachtig lezen, dan valt het telkens weer op dat daar het woord bijzondere nadruk krijgt. Zo lezen we bijvoorbeeld als de herders uit de velden van Efrata op weg gaan naar Bethlehem, dat ze tot elkaar zeggen: laat ons zien het woord dat geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En als zij het kind in de kribbe gezien hebben en aanbeden hebben, dan lezen we in een volgend vers: als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En dan lezen we in dat verband die toch altijd weer aangrijpende woorden over Maria, de moeder van de Heere. En Maria bewaarde al deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En zo willen we bij het woord van het kerstevangelie stilstaan. We schrijven daarboven als thema kerstfeest. Werkplaats voor het woord. En dan denken we heel eenvoudig allereerst na over de uitwerking van het woord. Maria bewaarde. En ten tweede de werkzaamheden met het woord, overleggende die in haar hart. Kerstfeest, werkplaats voor het woord. Ten eerste de uitwerking van het woord en ten tweede de werkzaamheden met het woord. Maria staat in de kerstgeschiedenis eigenlijk wat terzijde. Dat is ook te begrijpen. Het gaat in de kerstgeschiedenis niet om mensen, zelfs niet om Maria, al is zij begenadigd. En al is zij de gezegende onder de vrouwen. Het gaat om de Heere Jezus Christus, om het geboren kind. En als er één dat beseft heeft, gemeente, dan is Maria dat zelf geweest. Want één van de trekken die we in het leven van Maria zien, zoals ze ons in het evangelie geschilderd was, is dat zij vrijwel altijd op de achtergrond blijft. Zeker in deze geschiedenis. Het is alsof we haar horen zeggen, het gaat niet om mij, maar het gaat om het woord en het gaat vooral ook om het kind, om de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En het enige wat dan over Maria eigenlijk gezegd wordt, rondom de geboorte van de Heere Jezus, is dit woord. En Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen. Wat betekent dat? Maria bewaarde de woorden. Wel, heel eenvoudig zult u zeggen, dat betekent dat ze de woorden die over het kind gezegd werden door de herders die uit de velden kwamen om het kind te aanbidden, dat ze die woorden bewaarden. Inderdaad. En die woorden waren voor haar Gods woorden. Want de herders waren getuigen van de woorden uit de hemel, getuigen van de woorden Gods. En omdat zij in die woorden van die eenvoudige herders de woorden van God beluisterde, daarom gaf zij aan die woorden zoveel aandacht. En daarom bewaarde zij die woorden in haar hart. En de vraag komt bij ons boven, hoe is dat bij Maria zo gekomen dat zij zoveel acht gaf op de woorden van God? Wel, dat is gekomen, zoals we in de schriftlezing van morgen gelezen hebben, doordat Maria door een engel werd opgezocht. En dat toen haar hart voor het woord van de levende God werd geopend. En zij toen zich leerde overgeven aan het woord van God, mij geschiede naar uw woord. Is Maria toen pas bekeerd dan? Kwam toen het woord voor het eerst in haar leven? We weten het niet, ik geloof het niet. Ik denk dat Maria net als Jozef iemand was die de Heere vreesde. Maar daar lezen we toch voor het eerst met nadruk in de Bijbel dat het woord van de Heere tot Maria kwam. En we zullen ons maar aan de letter van de schrift houden en niet in fantasieën ons verliezen. En als het woord van de Heere voor het eerst en ook opnieuw in ons leven komt, zoals het daar en toen in het leven van Maria kwam, dan breekt dat woord ons hart open. Door de werking van de Heilige Geest wordt onder het woord het hart verbroken. Zodat we gaan luisteren. Met ons hart gaan luisteren. Acht gaan geven op de woorden van God. Kijk, en waar dat gebeurt, gemeente, dat het hart geopend wordt, zoals het hart hier door het woord en door de Geest van God bij Maria geopend werd, daar breekt ons hart niet alleen, daar breekt de weerstand niet alleen, maar daar gaan we ook onszelf aan het woord van de levende God overgeven en voor het woord van God buigen. Mij geschiede naar uw woord. En daar heb u het geheim van Maria's leven, zo heel kort en zo heel duidelijk onder woorden gebracht. Maria is zeker sinds die ontmoeting met de engel Gabriel, die haar de woorden Gods verkondigde, een vrouw geworden die leerde buigen onder het woord. En die leerde hopen op het woord. Dat is de diepe trek die u telkens weer vindt in het leven van de moeder van de Heere Jezus. Zij leefde bij het woord, omdat het woord en de geest haar hart hadden verbroken. En omdat zij als het ware onder dat woord mocht buigen. Mij geschiede naar uw woord. En met name sinds die tijd is Maria een vrouw geworden die alsmaar luistert. Luistert en uitziet naar de woorden van God. Ook in deze kerstnacht. Want in deze kerstnacht is dat wonder gebeurd. De volheid des tijds is aangebroken. Gods tijd. En in het stille duister van die nacht in de stal in Bethlehem is het grootste wonder gebeurd. Christus Jezus, Gods eigen zoon vlees geworden. Maria is moeder geworden van haar eerstgeboren zoon, die zij ook haar zaligmaker mag noemen. En in stille verwondering en vreugde is zij daar met Jozef samen in die donkere stal. Maar ook dan wacht ze op het woord. En dat woord komt. Hoe komt dat woord in de kerstnacht tot Maria en tot Jozef? Nee, dat komt niet doordat engelen uit de hemelen komen en zingen bij de kribbe. Dat komt niet doordat een krachtige held, een van de dienaren van het hemelse legioen, daar neerdaalt en de boodschap brengt en verkondigt: heden is uw geboren Jezus de Christus in de stad van David op deze plaats. Nee, geen engelen zijn getuigen. Geen engelen zijn de dragers van het woord voor Jozef en Maria. Het zijn eenvoudige herders. Herders? Ja, dat zijn toch wel de meest onmogelijke getuigen die je je in kunt denken. Want een herder was in die tijd niet geacht. Herders behoorden volgens de gedachten van de vrome Joden, zeker onder de rabbijnen, tot het uitvaagsel van het volk. En een van de dingen waarom de herders veracht werden, was dat ze bekend stonden als mensen die het niet zo nauw namen met het mijn en het dijn, die wel eens wat stalen. En mensen die het niet zo nauw namen met de waarheid, die leugenachtig waren. En vandaar dat er een oude regel onder de rabbijnen was: herders konden geen getuigen zijn in rechtszaken. Herders waren onbetrouwbare getuigen. En moeten zulke herders die zo slecht bekend stonden, uitvaagsel, moeten die nu de dragers zijn, de getuigen zijn van het woord van God? Jazeker, opdat Maria het ook daarin al leren zal, wat ze zelf in haar lofzang heeft gezongen. Machtigen heeft hij van de troon gestoten. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar hij verhoogt en voedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. En dan komen die herders binnen, stommelend. Ze buigen in stille verwondering. En ze spreken. Ze spreken al de woorden die ze gehoord hebben. En ondanks het feit dat voor het Joods gevoel in die dagen herders onbetrouwbare getuigen waren, hoort Maria met oren die geheiligd zijn door de Heilige Geest in de woorden van die herders het woord van de levende God. En als Maria woorden van God hoort, ook al worden ze gesproken door eenvoudige herders, dan spitst Maria de oren, dan gaat Maria's hart open, dan luistert ze met heel haar ziel, dan dalen die woorden in haar hart en dan bewaart ze die woorden. Wat een hele tere trek toch eigenlijk in dit eenvoudige tekstwoord. Maria zo gericht door genade op het woord van God, dat ze ondanks het feit dat die herders alles tegen hadden, toch onmiddellijk hoort: dit zijn de woorden van de levende God. Hier spreekt de Heere. Dit zijn zijn woorden. En die woorden neemt ze op, bewaart ze in haar hart als de woorden God. Ze bewaart ze alle tezamen. Niet één van die woorden die de herders spreken is onbelangrijk. En dan moet u erop letten dat al die woorden dus door Maria zo ter harte genomen worden. Allemaal. Wat zijn dat voor woorden geweest? Wel, we kunnen het heel eenvoudig uit de geschiedenis aflezen. Dat zijn de woorden geweest over de verschijning van de engel. Over de boodschap die de engel gaf: u is heden geboren de zaligmaker, heden verkondig ik uw grote blijdschap. Dat zijn de woorden geweest van de engelenzang: ere zij God, vrede op aarde, in de mensen des welbehagens. Al die woorden die de herders doorgeven, worden door Maria bewaard. Wat betekent dat bewaren dan eigenlijk? Is dat zomaar dit, dat ze de woorden die door de herders gesproken worden, dat ze die uit het hoofd leert, in haar gedachten houdt, in haar herinnering houdt? Ja, dat ook. En laten we het niet vergeten, het is heel belangrijk om woorden van God te kennen, uit het hoofd te leren en in gedachtenis te houden. Maar het bewaren van Maria gaat toch dieper dan alleen maar in je geheugen bewaren, dan alleen maar uit het hoofd kennen. Dat bewaren van Maria is een zaak van het hart. Zij bewaart ze in de diepte van haar ziel, in haar geest. Dat betekent dat nu ze die woorden gehoord heeft, ze zich met heel haar ziel aan deze woorden toevertrouwt, aan dit woord vastklemt. Kijk, en dat is nu het leven van de genade. Dat is nu echt Bijbels geestelijk leven. Als je hart door het woord is aangeraakt. Als je een open, een gebroken hart ontvangen hebt. En onder het woord leerde buigen. Dat je nu met heel je hart en met heel je ziel bij dat woord wil leven. Bij de woorden Gods wilt leven. Bij deze dingen leeft mijn ziel. Dat is het bewaren van het woord. En dat is een kenteken, zou ik haast zeggen, van heel het geestelijk leven, ook van Maria, de moeder des Heren. Ze leeft bij het woord, ze bewaart het woord. Want u leest het later in ditzelfde hoofdstuk nog een keer. Als er gesproken wordt over de 12-jarige Heere Jezus in de tempel, dan staat er opnieuw: en Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Ze heeft ze bewaard, gekoesterd, ze steunde, ze hoopte erop met heel haar hart. En dat heeft ze nodig gehad. Want met die woorden van God die ze gehoord had van de herders, en die ze later vernam uit de mond van haar kind, van haar zaligmaker, de Heere Jezus zelf. Met die woorden heeft ze het moeilijk gekregen. Ook al had ze die woorden van God ontvangen, en al lagen de woorden over de Heere Jezus Christus zo duidelijk in haar ziel, het is een weg geworden die Maria niet kon bezien. Het is een weg geworden van vernedering, van sterven. De oude Simeon heeft het gezegd in de tempel: een zwaard zal door uw hart gaan. Straks zien we Maria staan aan het kruis, waar haar kind, haar zaligmaker, hangt bloedt en sterft. Gods wegen gingen door de duisternis, onbegrepen. Zijn pad door de zee en langs grote wateren. En toch dwars door dat alles heen, wat een kostbare trek in het leven van Maria. En Maria bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart. Wat was haar steun en haar troost toen het zwaard door haar hart sneed? Toen alles haar leek te ontvallen. Dit het woord van de levende God. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat is eenvoudig het geheim van Maria's leven. En nu weet ik, gemeente, de plaats van Maria in de heilsgeschiedenis is een heel bijzondere. Zij was de moeder van de Heere Jezus Christus, de gezegende onder de vrouwen. Maar toch mag ik de vraag stellen. Kennen wij ook iets van dat geestelijk leven wat Maria kende? Want zo zegt de Heere Jezus Christus het zelf. Als op een bepaald ogenblik bij de grote wonderen die hij verricht heeft in Lucas 11... gezegd wordt, gezegend zij uw moeder. Als een moeder eigenlijk verhoogd wordt, dan wijst de Heere Jezus Christus de verhoging van Maria af. En hij zegt, nee, niet gezegend zij mijn moeder. Gezegend zijn zij die mijn woord horen en hetzelfde bewaren. En daar hoort u het in, al is Maria een bijzondere vrouw. Een vrouw die een bijzondere plaats heeft in de heilsgeschiedenis. Het gaat erom dat wij datzelfde geestelijke leven, dat horen en dat bewaren van het woord kennen zoals Maria dat kende. En dan is de eerste vraag toch eigenlijk deze. Heeft het woord ons getroffen? Heeft het woord ons hart gebroken? Heeft het woord ons leren buigen onder het woord? Of leven we nog verder zonder dat het woord indruk maakte in ons leven? Zonder dat het woord ons op de knieën bracht, zonder dat het woord ons harde hart verbrak. Misschien wel een moment aangesproken, misschien wel eens een ogenblik gevoelig, misschien wel getroffen door de tere, besliste, krachtige geestelijke taal van het kerstevangelie. Maar toch onbekeerd. Ja, zo was het met zoveel mensen daar in Bethlehem. Want die herders spraken niet alleen tot Maria en Jozef over de dingen die ze gehoord en gezien hadden. Nee, ze spraken tot alle mensen in die landstreek. En er waren er heel veel die er toch door getroffen werden. We lezen, alle die het hoorden verwonderden zich over hetgenen van de herders gezegd was. Maar zegt Calvijn terecht, er was er niet één die de deur van de stal binnenging en de knieën boog om het kind te aanbidden. Bleef bij wat verbazing. Bleef bij wat verwondering. Wat is dat erg? Als het woord aan ons hart gelegd wordt, het dringende woord in de oproep tot bekering, het lokkende woord in de nodiging, wend u tot mij toe. Het wondere woord van het kerstevangelie, dat zo oude, zo bekende woord. En wij leven door. En wij houden onze zonde en onze onbekeerlijkheid als schatten vast. Wat is dat ontzettend. Want dan is het kerstfeest geweest. Dan is het de herdenking geweest waarop Jezus Christus in het vlees kwam. En dan heeft het woord zijn kracht niet gedaan. Vanwege de hardheid van ons hart. Zouden we dan jonge mensen, ouderen, juist op deze kerstdagen niet op de knieën moeten zinken en vragen, Heere, breek mijn hart. Breek mijn hart door uw woord en geest. Dat harde, dat dichtgevroren hart. Breek het, open het, opdat ik uw woorden mag horen. Uw woorden mag verstaan, voor uw woorden mag buigen. Komen we zo wel eens onder de prediking, biddend of de Heer het woord zo wil zegenen aan onze ziel, dat ons hart onder de prediking verbroken mag worden en geopend mag worden. Kijk, als zo ons hart gebroken en geopend wordt, dan gaan we ook iets verstaan van wat hier gezegd wordt over Maria. Dat zij ging buigen onder het woord. Buigen onder wat God sprak. En de woorden van God bewaarde. Erop mocht hopen. En zich eraan vast leerde klemmen. En daar ligt ook iets in. Waar zoveel onderwijs in ligt voor deze tijd. Van Maria staat er niet alleen maar dat haar hart geopend was en dat zij voor het woord leerde buigen, maar ook dat ze dat woord bewaarde. Ze leefde dus bij het woord. U die genade kennen mag, leeft u ook zo bij het woord? Bewaart u ook dat woord als een kostbare schat in uw ziel? Is het ook zo dat het overdenken van het woord en het leven bij het woord, zelfs door de diepste diepten heen, zelfs als uw ziel als door een zwaard getroffen wordt, dat u toch bij het woord blijft leven in alle stilte? Weet u wat er soms zo is in het leven van mensen die de Heere vrezen? Dat ze toen God dat woord sprak en toen de Heer het aan hun ziel bevestigde, ziet, ik ben uw heil, dat ze het toen konden geloven. En dat toen hun hart zich in het woord van de levende God verblijde. Maar als er dan soms donkere wegen komen, diepe wegen komen, ja, dan lijkt het alsof alles weg is. En dan kan het soms zo zijn dat alles eigenlijk helemaal ondersteboven gaat in het leven. Dat je soms bang bent. Zou er nog ooit wel iets van terechtkomen? Is het ooit wel waar geweest? Zult u één ding niet vergeten? Dat Maria dwars door de duisternis heen mocht leren het woord te bewaren. En zult u, kind van God, steeds de Heere vragen, Heere, bewaar me bij uw woord en leer mij het woord bewaren. Want de zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. En wat berokkent Gods volk zich vaak veel schade. En wat komen ze vaak terecht in diepe duisternis. Omdat ze het woord van de Heere niet bewaard hebben. En omdat ze zo zonder het woord van de Heere door kunnen dwalen. Wat is nodig om ook hierin schriftuurlijk te leven? Heere, bewaar u me bij uw woord en leer mij uw woord bewaren. En dat bewaren van het woord, dat was bij Maria een werkzaam bewaren. Ik heb expres dat oude woord maar gebruikt. Want het ware geloof, het echte geestelijke leven, dat bewaart het woord niet ergens zoals we iets weg kunnen stoppen in een kast of zelfs in een kluis en het dan daar kunnen laten liggen. Nee, het bewaren van het woord, dat is een werkzaam bewaren. Daar ben je mee bezig. En zo is het ook bij Maria. Ze bewaarde al deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. Kijk, het was niet zo dat ze ze alleen maar in herinnering had. Nee, ze bewaarde ze door ermee werkzaam te zijn, door ze te overleggen. En wat is nu dat overleggen? Dat is een heel moeilijk woord wat ook heel moeilijk te vertalen is. Overleggen, dat is een goede vertaling. Maar het betekent nog iets meer. Het betekent dat ze zo met de woorden die ze gehoord had bezig was in haar hart, in haar geest. Dat ze er zo mee worstelde, dat ook. Totdat ze de woorden verstond. En dat hoort er ook bij. Totdat ze de betekenis van de woorden verstond. Ze had die woorden gehoord. En ze legde ze naast elkaar. En ze overwoog ze. En ze mediteerde erover. Net zo lang totdat ze de woorden ging verstaan. Mogen wij dat ook wel eens doen? De woorden van God in ons hart overwegen. Woorden overwegen, overdenken. Mediteren over de schriften. Dat is ook iets wat het geestelijke leven kent. Het overdenken van de dingen van de Heer. Het in stilte tot jezelf inkeren. En het overpeinzen de woorden en de wet van God. Ja, dat is zeker in onze jachtige tijd. Iets wat niet zoveel voorkomt, vrees ik. Maar wat toch zo ontzaglijk nuttig en nodig is. Juist ook voor mensen die de Heere vrezen, dat ze het woord overdenken, dat ze de geschriften van hen die veel licht over het woord ontvangen hebben lezen en bepeinzen wat hierin ook tot hen en aan hun adres gezegd wordt. En dan kan het zo zijn niet dat je soms met een dor hart en met een toegesloten geest de woorden van God gaat overdenken, dat je soms in duisternis bepeinst wat de Heere gesproken heeft. Maar dat tijdens de overdenking van het woord, tijdens het lezen van een preek in een oude bundel misschien, tijdens het lezen van een hele eenvoudige meditatie in een dagboek, ja, dat plotseling de woorden van God gaan spreken. En dat het mediteren en het overleggen van de woorden van God brengt tot helderheid en tot klaarheid. Wel, iets daarvan leest u ook hier in de tekst over Maria. Ze was het woord van God aan het overleggen in haar hart. Ze was er voortdurend mee bezig. Dat is een zalige bezigheid. Om met het woord van God al overleggend, al mediterend bezig te zijn. En ze was er zo mee bezig dat uiteindelijk die woorden voor haar duidelijk werden. Overleggende, zodat het helder werd wat het woord van de levende God sprak. Wat werd toen helder? Weet u wat toen helder werd? De betekenis van de komst van de Heere Jezus. Want kijk, Maria wist, dat was haar aangekondigd door de engel, dat de Heere Jezus uit haar geboren zou worden, langs de weg van het wonder. En nu was de nacht gekomen, na vele maanden wachten, dat het kind inderdaad geboren was. Maar nu moeten de woorden van God gaan uitleggen wie de Heere Jezus is. En steeds verder gaan verklaren voor Maria wie hij is in zijn persoon, in zijn ambt, in zijn naam. Kijk, en dat is nu de zegen van het kerstevangelie. Wat de engelen verkondigd hebben en de herders doorgeven. dat het woord gaat verklaren wie Jezus Christus is. En bij alle verschil tussen toen en nu, dat is nog steeds hetzelfde. Het woord moet gaan verklaren in ons leven wie Jezus Christus is. Het woord moet gaan uitleggen. Het woord moet aan onze ziel worden toegepast. Christus moet in het gewaad van zijn woord aan ons worden voorgesteld en aan ons worden bekendgemaakt. Kijk, daar heeft Maria bij het horen van dat woord ook iets van ervaren. Ze ging het overleggen, totdat de woorden haar duidelijk maakten wie Christus was, wat zijn werk zou zijn. Het bloeide door het woord wat ze horen mocht steeds verder open. En wat hoorde Maria dan in dat woord? Wel, ze hoorde dat de engel verkondigt dat dit kind, mijn kind, waar ze als moeder zo zielsveel van hield, met bijzondere banden mee verbonden was. Dat kind is de zaligmaker. Dat wist ze. Want zo was het haar door de engel aangekondigd. Deze zal de Messias, de zaligmaker zijn. Maar nu ging het woord wat God van de hemel had laten verkondigen en de herders aan haar overbrachten. Nu ging het woord dat nog eens bevestigen. Deze is de zaligmaker. Christus de Heere, geboren in de stad van David. Deze is de inhoud van de grote blijdschap die al den volken wezen zal. O Maria, ziet in het licht van de verkondiging van het woord nieuwe diepten, nieuwe schatten in dat kind. Als ze het woord bij de kribbe overlegt in haar hart. Kunnen we ook daar iets van aanvoelen en meevoelen? Wanneer het woord van het kerstevangelie opengaat, gaan er dan snaren trillen in onze ziel. Zien we dan in het woord, misschien als van verre of misschien dichterbij, dit kind geboren in de armoede, geboren in een beestenstal, waarvoor geen plaats was onder het Joodse volk in die dagen en waar van nature geen plaats voor is, ook in mijn leven. Dat kind is de zaligmaker, Gods eigen zoon. Hij is het die kan redden van het verderf. Hij is het die volkomen kan zalig maken. Hij is het ook die volkomen is toegerust, van de Vader gezalfd is met alle gaven en giften om zalig te maken. Want zijn naam is Jezus de Christus. Hebben we wel eens dierbaarheid in die geboren koning mogen zien, omdat het woord van hem getuigde dat hij het is in wie de zaligheid is. En omdat in het gewaad van het woord iets openging. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Ziet, deze is de Heere. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. O, dat bloeide dieper dan tevoren open, toen Maria bij het licht van het woord de dingen overdacht die haar van Gods wegen gezegd werden. En het ging nog verder. Want die engel, die herders hadden niet alleen maar de boodschap van deze engel weergegeven, die aankondiging van de geboorte. Maar ze hadden ook iets verteld, al die woorden, weet u, de zang van de engelen in de hemel. Ere zij God, vrede op aarde, in de mensen des welbehagens. Daar zag Maria tot haar verwondering dat nu dit kind de zaligmaker was en dat de engelen in de hemel gezongen hadden. Ere zij God, dit kind, de geboorte van mijn kind, mijn zaligmaker, is tot eer van God, tot eer van de Allerhoogste. En in hem zal God geëerd en verheerlijkt worden. Zo geëerd en verheerlijkt worden als ik hem nooit zal kunnen eren en nooit zal kunnen grootmaken. Hij zal vrede bewerken. Vrede brengen in een geschonden wereld. Vrede brengen onder mensen die zich als rebellen en vijanden tegen God verzetten. Vrede brengen in aangevochten harten. In zielen die hunkeren naar vrede en naar troost. Hij zal vrede brengen in mensen des welbehagens. En misschien dat dat laatste woord nog wel diepste snaren in haar hart heeft aangeroerd. In hem heeft God een welbehagen in mensen. In hem heeft God een welbehagen in een zondig mensenkind als ik ben. Jezus Christus, Zoon van Gods welbehagen, maar in hem, in mij een welbehagen. Gaat u nu iets begrijpen van die zo treffende woorden uit deze tekst? Maria bewaarde het woord. Ze koesterden het als een schat en ze overlegden het. Geestelijk mediteren, overwegen, zodat ze het ging verstaan. Nee, ze kon niet rusten voordat ze het in het licht van het woord verstond wat deze dingen te beduiden hadden. O, wat is dat een zegen in het leven van hen die de Heere vrezen. Als ze zo met het woord bezig mogen zijn. Mediterend, overwegend, worstelend, pleitend, biddend. Totdat ze de woorden van God verstaan. Totdat de Christus in het gewaad van het woord aan hun ziel wordt verklaard en wordt toegepast. Totdat zij hem kennen. En mogen zien dat hij nu de zaligmaker is. In wie God een welbehagen heeft. En die daarom de zaligmaker wil zijn van verloren zondaren. Van mensen des welbehagens. O, als het zo kerst gaat worden. Als de geboren koning tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Als de geboren koning in ons hart geboren wordt. Bekleed met zijn heilig evangelie. Ja, dan is het echt kerstfeest. Want dan heb ik de Koning gezien in zijn schoonheid. En dan getuigt het woord van hem. En dan bevestigt het woord het aan mijn hart. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En als die woorden persoonlijk betekenis krijgen, dan kan ik die woorden nooit meer vergeten. Geen leed zal het uit mijn geheugen wissen. Dan ga ik die woorden bewaren en overleggen en verstaan. Wat een kerstfeest voor Maria. Ze blijft in de schaduw, want het gaat ook niet om haar. Het gaat om het woord. En het gaat om het kind. Wat zou het een zegen zijn als u ook op dit kerstfeest maar in de schaduw mag blijven. Als wij in de schaduw mogen blijven. Maar als dat woord van het kerstevangelie door mag dringen tot in de bodem van onze ziel. En we onder dat woord mogen buigen als arme zondaren. En op dat woord van het evangelie mogen hopen. En het woord mogen bewaren. En het woord mogen verstaan. Ach, zegt iemand, dat is het nu net. Het woord is verkondigd. 3 diensten op deze kerstdagen. Maar mijn hart is zo hard. En mijn ogen zijn zo blind. En er is zo weinig zicht, eigenlijk geen zicht op dat grote heil. Ach, als dat zo werkelijk in uw hart leeft, met verdriet in uw ziel, dat u het woord dat Maria mocht kennen en mocht bewaren, zo niet kent. Nog is het woord van het kerstevangelie te vinden in de schriften. En nog laat hij die gekomen is zijn evangelie verkondigen. En nog wil hij door zijn geest harde zondaars harten verbreken. En nog wil hij harten openen, weerbarstige harten doen buigen. Harten het woord doen ontvangen en doen bewaren. Zouden we dan niet bij hem zoeken? En bidden, Heere, open mijn hart. Maak plaats voor uw woord. Zegen het aan mijn ziel, opdat ik het bewaren mag. En opdat ik hem mag kennen. De Christus, de geboren koning. Hem mag ontmoeten in het gewaad van zijn woord. Och, als dat gebed door de Heere verhoord wordt, dan zul je het ook heel nadrukkelijk ervaren. Zijn woord is een krachtig woord. Zijn woord is een kostbaar woord. Zijn woord is een zielsvernederend woord. Zijn woord is een Christus verheerlijkend woord. En dan kun je nooit meer buiten het woord leven. Dan zijn er wel eens momenten dat je met verwachting het woord ter hand neemt. Dan zijn er wel eens momenten dat je met hoop en verlangen naar de kerk gaat. Omdat je het woord hebt leren kennen. Omdat je het woord hebt leren bewaren. Zoals die oude vrouw jaren geleden. Het was ergens in Holland een van die zondagen dat het ijzelig weer was. Spiegelglad op weg. Ze was al in de 80 en ze liep moeilijk. En toen 's morgens het uur van de eredienst aanbrak en de dominee naar de kerk liep, zag hij wel dat er weinig mensen bij de kerk waren. Hij moest zelf ook schuifelen om over die gladde wegen bij de kerk te komen. Maar wie hij verwacht had, die oude, moeilijk lopende vrouw niet. Daar kwam ze aan met 2 stokken. En met oude vodden om haar schoenen gewikkeld, gebonden. Om het glijden tegen te gaan. En die dominee meende dat het op zijn weg lag om die vrouw een standje uit te delen. Dat is toch onverantwoordelijk dat je hier bent gekomen met dit soort weer. Je had wel kunnen vallen, een been kunnen breken, een heup kunnen breken. En toen kwamen de tranen in haar ogen. Ach, dominee, als de Heere nou vanochtend in de kerk zou zijn en ik was er niet, dat zou toch erg zijn. Kijk, daar hebt u het leven van een vrouw die leefde bij het woord. Die bewaarde het woord. En die had hoge verwachtingen van het woord. Want als de Heere van het woord nou vanmorgen in de kerk zou zijn. En ik was er niet. Wat zou dat erg zijn. Zalig de mens. Die zo het woord mag leren kennen. En leren bewaren. En die hoge gedachten van het woord mag hebben. Want dat is het middel. Waardoor hij die geboren is. Zich bekend wil maken. En vandaar dat we het van Maria lezen. En Maria bewaarde al deze woorden. Alle tezamen. Overleggende die in haar hart. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank aan het einde van deze dienst en van deze diensten voor het woord wat we mochten overdenken. We hebben zoveel verschillende kanten van het kerstevangelie overdacht. Wil u de naprediker zijn van de woorden die we mochten horen? En wil u ons harde hart verbreken, heren, voor het eerst en ook opnieuw? Wil u, heren, ons doen buigen voor uw woord, zoals Maria, mij geschieden naar uw woord. Breek alle verzet. Leer ons uw woord beamen, het beschuldigend woord, het vertroostend woord. En leer ons uw woord bewaren. Geef dat uw volk veel bij het woord mag leven. En veel met het woord mag worstelen, totdat de morgenster opgaat in hun harten. En ze de dingen verstaan. Jezus de Christus. Gekomen. Om verloren zondaren zalig te maken. Heren, wil u geven. Dat wij ook verder deze dag door u gezegend mogen worden. Schenk ons dat we over de dingen die we hoorden. En die we in uw woord lazen nog verder mogen nadenken. Wil u ook met ons zijn vanmiddag. Als we samenkomen met de kinderen van de zondagsschool. Om op die wijze het kerstwonder te gedenken. Geef ons een goede bijeenkomst. Denk aan de kinderen die iets moeten doen en aan hen die moeten vertellen. Of op andere wijze aan de middag bijdragen. Schenk hen uw zegen. En laat er ook van dat bijeen zijn iets uit mogen gaan voor onze kinderen. Ontferm u over ons allen. Ga met ons, breng ons veilig op de plaatsen waar wij verwacht worden en thuis zijn. En wil u geven dat uw zegen, uw goddelijke leiding, uw ontfermende genade met ons mag gaan. We vragen dat terwijl we uw naam eerbiedig dankzeggen voor al het goede wat u ons gaf, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56 vers 5. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.